Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. Gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Zeer binnenkort zullen we u meer kunnen vertellen over de nieuwe apostolische exhortatie die Paus Franciscus op maandag 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, tijdens een bezoek aan het heiligdom van Loreto heeft getekend. Het is het resultaat van het werk van de paus, kardinalen, bisschoppen en experts die samengekomen zijn in het Vaticaan in het begin van dit jaar om te spreken over het thema jeugd en onderscheiding van roeping, waar we u natuurlijk ook uitgebreid over hebben gerapporteerd. Tot nu toe was er geen officieel document waar we de bedenkingen van de paus konden in terugvinden. Daar is nu verandering in gekomen in de vorm van een brief gericht aan de jongeren. En we zullen in een volgende aflevering daar uitgebreider bij stilstaan. Geef ons even de tijd om het document te doorlopen en daar een aflevering over te maken. Vandaag echter zullen wij stilstaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Marokko en dit van 30 tot 31 maart. Het zal ongetwijfeld ook opnieuw een reis zijn, zoals hij had beloofd het jaar 2019, in het bijzonder in het teken te plaatsen van de interreligieuze dialoog, in het bijzonder met de islam, dat we ook deze reis in het kader daarvan mogen beschouwen. De tweede reis naar een islamitisch land voor dit jaar, de eerste was die naar de Verenigde Arabische Emiraten, op het Arabische Schiereiland, in het bijzonder naar Abu Dhabi, van 3 tot 5 februari van dit jaar, waar de paus onder meer een ontmoeting had met de kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en met de grootimam van de Al-Azhar Moskee en Universiteit, Dr. Al-Tayeb, vertegenwoordiger van de Soenitische islam, en waar zij eveneens het belangrijke document ondertekenden Broederlijke Menselijkheid. Velen onder u hebben uiteraard al gehoord over Marokko en zijn er misschien al op bezoek geweest. Vandaag zullen we stilstaan bij enkele gegevens over het land, waar we het moeten situeren, maar vooral ook over de geschiedenis. Op die wijze kan u een beeld krijgen van de voorgeschiedenis van een volk. En dat is belangrijk om bepaalde toespraken die de paus zal houden beter te plaatsen en te begrijpen. Voor eerst is Marokko een koninkrijk dat gelegen is in het noorden van Afrika en eigenlijk aan de Afrikaanse kust van de Middellandse Zee ligt, vlak aan de Straat van Gibraltar en de Atlantische Oceaan. Het koninkrijk heeft twee buren, Algerije en het betwiste gebied van de westelijke Sahara. En daar zullen we eerst even blijven bij stilstaan. Om dat te begrijpen, moeten we teruggaan naar 1884. Toen heeft Spanje een protectoraat opgericht dat de provincies Saguía el Hamra en Río de Oro omvatte, en het is dit gebied dat men later de Westelijke Sahara is gaan noemen. In 1956 bekwam Marokko zijn onafhankelijkheid van Frankrijk, dat zullen we straks ook horen. Maar Spanje was niet bepaald geneigd om veel grondgebied uit handen te geven en wou het gezag behouden in zowel de noordelijke enclaves, Ceuta en Melilla, als in de westelijke Sahara. De net onafhankelijk geworden Marokkaanse bevolking beschouwde dit gebied echter als een zuidelijke provincie van het koninkrijk. Er zouden namelijk historische sterke banden geweest zijn tussen de Marokkaanse sultan en de nomaden die toen in de westelijke Sahara woonden. Voor alle duidelijkheid, sultan verwijst naar een zeer hoge rang binnen islamitische adellijke families. Niet het allerhoogste, want een kalif die staat er eigenlijk nog wat boven, maar toch kan je de titel vergelijken met prins of koning. Een sultan staat aan het hoofd van een sultanaat. Terug naar de situatie van de westelijke Sahara. Een deel van de stam die er woont, de Senhaya, besloot om steun te verlenen aan het Marokkaanse koninkrijk. Maar Marokko was niet de enige gegadigde voor deze streek. In 1973 bestond reeds het zogeheten Frente Popular, La Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, kortweg Polisario, een rebellengroep die strijd voerde tegen de Spanjaarden om onafhankelijkheid te bekomen in de westelijke Sahara. Deze groep wilde een eigen staat creëren met vooral lokale bevolking. Dus we hebben Marokko, we hebben de Polisario, we hebben de Spanjaarden en daarbovenop nog eens het buurland Mauritanië dat ook aanspraak wilde maken op de woestijn. In 1975 werd de zaak voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarbij het hof besloot dat het gebied diende gedecoloniseerd te worden en dat er een zelfbeschikkingsrecht diende te worden gegeven aan de lokale bevolking. En logischerwijze beschouwde de Polisario dit als een overwinning. Nu, de zaak was niet beslecht. Daarmee, maar om ze helemaal uit de doeken te doen, dat zou ons te ver leiden. De situatie vandaag is zo dat de Polisario een Arabische Democratische Republiek Sahara heeft opgericht. En die heeft een kleine strook van de westelijke Sahara in haar macht, in het zuidoosten. De rest wordt bezet door Marokko. En dan begint natuurlijk de strijd om die bezetting al dan niet erkend te krijgen, waarvan sommige landen daar wel in meegaan, andere dan weer niet. Dat is politiek en diplomatie. De kwestie van de westelijke Sahara vormt al meer dan 30 jaar een breekpunt tussen Marokko en Algerije. De spanningen tussen beide landen leiden tot verdeeldheid binnen de Unie van de Arabische Maghreb, waarin Algerije, Libië, Marokko, Mauritanië en Tunesië verenigd zijn. Want de statuten van de Unie die stellen uitdrukkelijk dat alle partijen aanwezig dienen te zijn, maar door deze kwestie is dat sinds 1994 niet meer gelukt. We zullen ook moeten zien of de paus hierop alludeert wanneer hij een bezoek aan Marokko brengt. Marokko behoort verder nog tot de Maghreb-landen en is een lidstaat van de Verenigde Naties, van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en de Arabische Liga. Dus dat wat betreft dat conflictgebied, dat is dan uit de weg, zeg maar. We hebben dat een beetje kunnen situeren. En we gaan ons verder concentreren op de geschiedenis van Marokko. We gaan werkelijk kijken naar de vroegste geschiedenis tot nu. Zoals ik al zei, Marokko is wel een land dat ons ongetwijfeld bekend in de oren klinkt, maar in onze geschiedenislessen horen wij niet zo heel veel over de geschiedenis van de Afrikaanse landen. We zullen er vandaag samen blijven bij stilstaan. Als we kijken naar de kustregio's van het huidige Marokko, die hadden in de jonge steentijd, die begon 11.000 jaar voor Christus, tot aan de bronstijd, een cultuur die vergelijkbaar was met de cultuur die we terugvinden in die periode in het Middellandse zeegebied. De zogeheten Berbers leefden ten zuiden van het Atlasgebergte, waar nu de Sahara-woestijn zich bevindt. Door klimaatverandering, jawel, toen was er ook al klimaatverandering, zouden deze groepen in 2000 voor Christus wegtrekken richting het noorden en vestigden zich dus uiteindelijk in het gebied dat wij vandaag Marokko noemen. Als u de kaart van Afrika even probeert voor de geest te halen, dan vindt u het land, het Koninkrijk Marokko, helemaal aan de linkerzijde van het bovenste deel van Afrika. Daaronder ligt dan de westelijke Sahara en in die vroege steentijd, of in die jonge steentijd, trokken dus die volkeren door klimaatsverandering, door het opkomen van de woestijn, meer naar het noorden en kwamen zo terecht in het gebied dat we Marokko noemen. Verschillende Fenicische handelaars, die dus eigenlijk Canaanieten waren, die gevlucht waren naar Libanon, drongen door tot het westelijk Middellands zeegebied voor de 6e eeuw voor Christus. Deze hadden nederzettingen gebouwd aan de kusten en aan de rivieroevers van dat gebied. Dat diende vooral om zout en grondstoffen op te slaan. Door de komst van deze volkeren kwam er een eeuwenlange periode van vreemde overheersing in het noordelijk deel van Marokko. Het handelscentrum Carthago onderhield relaties met deze Berbers en tegen de 5e eeuw voor Christus was de invloed van Carthago over heel Noord-Afrika verspreid. Tegen de 2e eeuw voor Christus krijgen we dan een hele groep van grote Berberkoninkrijken en van 206 voor Christus tot 40 na Christus krijgen we het bestaan van het koninkrijk Mauritania, dus zo'n 250 jaar ongeveer. Toen heeft de keizer Caligula in 40 na Christus de laatste Mauritaanse koning Ptolemaeus geëxecuteerd en zodoende kwam het gebied onder Romeins bestuur. In de 2e eeuw maakte de bevolking kennis met het evangelie van onze Heer Jezus Christus en al snel zouden er vele bekeringen volgen onder de stadsbewoners, slaven en Berberse boeren. Tegen het einde van de 4e eeuw was het gebied gekerstend en niemand minder dan de heilige Augustinus van Hippo was een Berber. Hij die later kerkvader zou worden en in deze tijd leefde. Verder was er in het gebied ook een aanzienlijke Joodse bevolking aanwezig. In de 5e eeuw zou de regio ten prooi vallen aan invallen van de Vandalen, de Visigoten en het Byzantijnse Rijk. En dan komen de Arabieren. Deze veroverden de regio in de 7e eeuw en brachten met hen de islam mee, waartoe de meeste Berbers zich uiteindelijk zouden bekeren. Hoewel het een deel was van het grotere Arabische Rijk, werden vazalstaten zoals het Koninkrijk van Nekor gevormd. Arabische veroveraars bekeerden de autochtone Berberbevolking tot de islam, maar de Berberse stammen behielden hun eigen wetten. Er is natuurlijk heel wat informatie, hoog tijd om er even tussenuit te gaan met een mooi Arabisch lied. En de tekst van dit lied luidt als volgt. Ik heb veel gezocht naar iets wat mij gelukkig zou maken. Ik probeerde iets te vinden wat mij voldoening zou geven, maar ik raakte verdwaald in deze wereld en mijn hart was nog steeds leeg en dorstend. Toen hoorde ik iemand mijn naam roepen, die mij vertelde zijn hand vast te houden. Ik ken je, ik heb je gemaakt, ik voelde je pijn. Ik ben voor jou gekomen, mijn geliefde. Ik stierf voor jou aan het kruis. Ik heb je dit leven gegeven. Ik gaf je redding en al je zonden zijn je vergeven. En ik zag zijn handen naar mij uitreiken, met een aanraking genas hij mij en opende mij de ogen. Hij scheen licht op mijn weg en veranderde mijn leven. Ik was te ver afgedwaald. Hoe kon het dat ik mijn Heer niet zag? Hoe kon ik leven zonder Hem aan mijn zijde? Ik knielde voor Hem neer, nam zijn hand in de mijne en schreeuwde het luid naar Hem uit. Vandaag is mijn leven van U, Heer, om van Jezus te getuigen. Hij is de weg, Hij is koning, Hij is mijn eeuwige God. Kom en geef je leven aan Hem over, Hij is je God, kent je leven, geeft je kracht. Hij geeft je overwinning over elke zonde. Kom en zing met mij. Vandaag is mijn leven van U, Heer, om van Jezus te getuigen. Hij is de weg, Hij is koning, Hij is mijn eeuwige God.
Welkom bij Radio Maria.
In 744 braken de Berberse Bargawata af van het grote Arabische Rijk en creëerden een eigen staat in het westen van Marokko. Een omgeving die het huidige Casablanca en Rabat omhelst. Deze staat zou 3 eeuwen blijven voorbestaan tot haar vernietiging door de tevens Berbische Almoraviden. Met haar centrale rol in de Trans-Saharaanse handel lukte het de stad om enorme rijkdommen te vergaren en eeuwen onafhankelijk te blijven. In de decennia die volgden werd een onafhankelijke staat gericht in het Rif, het noordelijk gelegen koninkrijk van Nekor. De rest van Marokko kwam onder controle van Idris ibn Abdallah, een Arabier, die in 780 de Idrisiden-dynastie stichtte. Met behulp van de plaatselijke Berbers wist het haar macht te verbreiden over grote delen van Marokko en West-Algerije. Zo werd Marokko een centrum van cultuur en kennis. Het zou tot de 11e eeuw duren voordat Marokko door de Almoraviden werd verenigd en een werkelijke grootmacht zou worden. Het bereikte zijn hoogtepunt dan ook onder een serie van Berberse dynastieën. Vanaf de 12e eeuw werd het land binnengevallen door woeste Arabische nomadenstammen, de Banu Hilal en de Banu Sulaim. Plunderend en moordend trokken zij door het gebied en richtten deze stammen ook enorme verwoestingen aan het landschap. Met de komst van deze stammen ging de Arabisering van de Maghreb van start. In 1559 viel de regio in handen van Arabische stammen die meenden afstammelingen te zijn van de profeet Mohammed. Eerst de Saadi-dynastie dirigeerde van 1511 tot 1659 en dan de Alawi-dynastie, die een dynastie creëerde die de macht behield vanaf de 17e eeuw. Moulay Ali Sherif kwam aan de macht als sultan van Tafilalt en wordt beschouwd als de stichter van de Alawit-dynastie. Nadat dus de Saadi-dynastie in 1659 was gevallen, begonnen de Alawieten de controle van Marokko over te nemen. De zoon van Moulay Ali Sherif, El-Sharid van Marokko, werd op 22 oktober 1664 in Fes uitgeroepen tot sultan van Marokko. El-Rashid nam Marrakesh in op 7 september 1668. En zo zien we dus dat langzamerhand het koninkrijk Marokko vorm begint te krijgen. De Alawieten slaagden erin om hun positie te versterken, en hoewel het koninkrijk kleiner was dan de vorige rijken in de regio, bleef het toch welvarend. De Alawieten slaagden er ook in om gebieden in te lijven, en dit over een periode van verschillende eeuwen. Bijvoorbeeld Tanger in 1684. En dan bijna 100 jaar later, 1769, El Jadida van de Portugezen. En in 1895, opnieuw 100 jaar later, kochten ze Kaap Djoubi van het Britse Rijk. Ondanks de zwakte van haar autoriteit slaagde de Alawit-dynastie erin om Marokko tijdens de 18e en 19e eeuw onafhankelijk te houden, terwijl andere staten in de regio overgenomen werden door het Ottomaanse Rijk, Frankrijk of het Britse Rijk. Maar in de late 19e eeuw lokte Marokko's zwakte en instabiliteit Europese interventie uit om bedreigde investeringen te beschermen en economische concessies af te dwingen. In de eerste jaren van de 20e eeuw vond een reeks diplomatieke manoeuvres plaats waarbij de Europese mogendheden, en Frankrijk in het bijzonder, hun interesses in Noord-Afrika lieten blijken. Disputen over Marokkaanse soevereiniteit waren een onderdeel in de kettingreactie die uiteindelijk zou leiden tot de Eerste Wereldoorlog. Op 18 september 1921 riep de Rifijnse bevolking de Republiek van de Rif uit. Er zou op 27 mei 1926 door Spaanse en Franse troepen een eind hieraan gemaakt worden. Deze republiek, gesticht door Mohamed Abdelkrim el-Khattabi, was de nieuwe Marokkaanse staat en het was de bedoeling dat na het bevrijden van Noord-Marokko van de Spaanse bezetter uiteindelijk heel Marokko bevrijd zou worden van de overige bezetters, Fransen en Spanjaarden. In december 1934 stelde een kleine groep van nationalisten van het nieuw opgerichte Comité d'Action Marocaine voor om een hervormingsplan in te voeren dat streefde naar het herinvoeren van het verdrag van Fes. Dit verdrag hield in dat Marokkanen zouden worden toegelaten op regeringsposten. De gematigde tactieken die door deze organisatie gebruikt werden, bleken onvoldoende en door het mislukken van het plan ontstonden er spanningen in de groep die daardoor uiteenviel. Vele Marokkanen hebben ook meegestreden met de Amerikanen in beide wereldoorlogen. En na een vermeerdering van nationalistische tendensen, die konden rekenen op de sympathie van de sultan, brak er in december 1952 protesten uit in Casablanca, naar aanleiding van de moord op een Tunesische vakbondsleider. Door deze gebeurtenis tekende zich een breuk af in de relaties tussen Marokkaanse partijleiders en de Franse autoriteiten. In de nasleep van de protesten werden de Marokkaanse Communistische Partij en Istiklal-partij buiten de wet gezet. Franse verbanning van de zeer gerespecteerde sultan Mohammed V naar Madagaskar in 1953 en zijn vervanging door de gehate Mohammed Ben Arafa, wiens aanstelling als illegitiem gezien werd, zorgde voor actieve oppositie tegen het Franse protectoraat door nationalisten en diegenen die de sultan zagen als een religieus leider. Toen de Franse autoriteiten 2 jaar later geconfronteerd werden met een verenigde Marokkaanse eis voor de terugkeer van de sultan, het oplaaiend geweld in Marokko en verslechtering van de situatie in Algerije, werden ze gedwongen om Mohammed V terug naar Marokko te brengen. Onderhandelingen die zouden leiden tot Marokkaanse onafhankelijkheid begonnen een jaar later. De sultan ging akkoord met hervormingen die Marokko zouden transformeren in een constitutionele monarchie met een democratische vorm van regering. En op 7 april van dat jaar erkende Frankrijk Marokko officieel als een soeverein onafhankelijk land en deed hiermee afstand van haar protectoraat in Marokko. Op 3 maart 1961 werd Hassan II koning van Marokko. Maar zijn bestuur zou gekenmerkt worden door politieke onrust. De nieuwe koning nam persoonlijk de controle van de regering als eerste minister en benoemde een nieuw kabinet. Geholpen door een raad van adviseurs, creëerde hij een nieuwe grondwet die overweldigend werd goedgekeurd in een referendum dat werd gehouden in de maand december van het jaar 1962. Nu, dat is de periode van de Algerijnse onafhankelijkheid van Frankrijk. En zodoende vonden er vuurgevechten plaats aan de grenzen van de provincie Tindouf in zuidwestelijk Algerije, die escaleerden in een oorlog gekend als de Zandenoorlog. Marokko viel die provincie aan om die voor een groter Marokko op te eisen. De inval mislukte en Marokko was verplicht zich terug te trekken achter de oude grens. Deze bleef discussie tot er een akkoord bereikt werd. Marokko maakt niet langer aanspraken op Algerijnse gebieden. Ondanks serieuze binnenlandse problemen nam het patriotisme toe met de Marokkaanse deelname aan het Midden-Oosten-conflict en de kwestie van de Westelijke Sahara. Deze conflicten droegen bij tot de populariteit van Hassan II en verstevigden ook zijn politieke positie. De koning had troepen gestuurd naar het Sinaï-front in de Yom Kippur-oorlog in oktober 1973. Ze kwamen dan wel te laat aan om mee te doen aan de vijandelijkheden, maar de actie werd gewaardeerd door de Arabische staten. Kort daarna werd de aandacht van de regering gericht op het inlijven van de Westelijke Sahara, een punt waarop alle partijen instemden. We gaan samen met de paus het Angelus bidden voor het welslagen van deze apostolische reis. Daarna komen we bij u terug, dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et ut sequens saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
In de jaren 90 zouden er langzamerhand politieke hervormingen plaatsvinden. En koning Hassan II stierf in 1999. Om plaats te geven aan een meer liberale kroonprins, Sidi Mohammed, die de titel van Mohammed VI aannam. Vanaf toen nam hij succesvolle stappen om Marokko te moderniseren en ook de mensenrechtensituatie te verbeteren. Een van de eerste daden van de koning was het vrijlaten van 8000 politieke gevangenen en het verminderen van straf voor 30.000 anderen. Hij richtte ook een fonds op om de families van vermiste politieke activisten met financiële hulp te compenseren. In september 2002 werden nieuwe verkiezingen gehouden, die de USFP overtuigend won. Internationale waarnemers beschouwden de verkiezingen als vrij en eerlijk. Dat was wel wat anders in het jaar 1997. Onder Mohammed VI heeft Marokko een pad ingeslagen van economische, politieke en sociale hervormingen en modernisering. In mei 2003 bijvoorbeeld, ter ere van de geboorte van een zoon en kroonprins, Moulay Hassan, beval de koning de gratieverlening voor 9000 gevangenen en een strafvermindering voor 38.000 andere gevangenen. In 2004 werden hervormingen in werking gesteld van de burgerlijke stand, die de positie van de vrouw moeten verbeteren. Internationaal behoudt Marokko een eerder gematigde status, met sterke banden met het Westen. Het was een van de eerste Arabische en Islamitische staten om de aanslagen van 11 september te veroordelen, bijvoorbeeld. Eind 2008 werd Marokko de geavanceerde status toebedeeld door de Europese Unie. Dit wil zeggen dat Marokko meer dan een bondgenoot is, maar minder dan een lidstaat. Het geeft een beetje een zicht op de achtergrond van Marokko. We zien dus vooral dat het een soort van gebied is geweest waar heel veel koninkrijken de plak hebben gezwaaid en waar ook vandaag de dag opnieuw een koninklijke dynastie vooral de koers bepaalt van het land. Hoewel het land inderdaad inzet op modernisering en hervorming, blijft het een moeilijke zaak. Paus Franciscus die brengt van 30 tot 31 maart een bezoek aan Marokko. Hij zal daar, op uitnodiging van koning Mohammed VI en de katholieke bisschoppen in het land, de steden Rabat en Casablanca bezoeken. Marokko telt zo'n 29 miljoen inwoners en een kleine katholieke gemeenschap van zo'n 21.000 gelovigen. Dat is zo'n 0,1% van de bevolking. De grote vraag blijft of de paus het gebrek aan vrijheid van godsdienst in het land zal aankaarten. Volgens de grondwet is de islam de staatsreligie van Marokko, maar is vrijheid van godsdienst gegarandeerd. De praktijk is echter anders. De wet verbiedt namelijk ook om moslims te doen twijfelen aan hun geloof, een interpretatie waarbinnen zowel proselytisme als evangelisatie, zelfs met literatuur, tot grote celstraffen kunnen leiden. Hoewel de godsdienstvrijheid recent licht is verbeterd, maken experts zich nog steeds zorgen over een toename van islamitisch conservatisme. Marokko bestaat dus uit twee aartsbisdommen die direct onder de heilige stoel vallen, en de bisschoppen zijn samen met collega's uit Algerije, Libië, Tunesië en de Westelijke Sahara lid van de bisschoppenconferentie van Noord-Afrika. De voorzitter is Vincent Louis-Marie Landel, de aartsbisschop van Rabat in Marokko. Verder zijn ze ook lid van het Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar. Het land telt 15 katholieke scholen en de apostolische nuncius, zeg maar de ambassadeur voor Marokko, dat is aartsbisschop Vito Rallo. Dus ja, inderdaad, heikele kwestie, hè? Voor Marokko geen godsdienstvrijheid, officieel wel, maar in de praktijk lijkt het toch anders te zijn. Het is verboden voor moslims om zich te bekeren tot een andere godsdienst. De politie in Casablanca bijvoorbeeld controleren zelfs dat er geen moslims een kerk kunnen binnengaan en Marokkaanse moslims die zich bekeren tot het christendom kunnen onmogelijk gedoopt worden. Voor Soenitische moslims is het toegelaten hun geloof te verkondigen, maar voor Sjiitische moslims en christenen is dit verboden. Regelmatig worden ook christelijke missionarissen het land uitgezet. Op pogingen om moslims te bekeren tot een andere godsdienst staat voor burgers van Marokko een gevangenisstraf van zowat 3 jaar. We zullen zien of Paus Franciscus deze heikele kwestie aanraakt. We houden u zeker op de hoogte op het moment dat de paus er ter plaatse is en dan hoort u het ongetwijfeld in Radio Vaticaan. Zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, willen we tot besluit van dit programma nog even stilstaan bij het programma dat de paus in Marokko zal doorlopen. Op zaterdag 30 maart zal de paus om 11:15 opstijgen vanuit Fiumicino luchthaven in Rome naar Rabat, waar hij verwacht wordt om 14:00. Er zal een officiële verwelkoming volgen op de luchthaven en verder ook op het plein voor het Koninklijke Paleis, om 14:30 is dat. Daar volgt natuurlijk een bezoek aan koning Mohammed VI. De paus zal daarna de Marokkaanse autoriteiten, burgerlijke autoriteiten en diplomatieke ontmoeten. Er staat ook een bezoek aan het mausoleum van koning Mohammed V op het programma. De paus brengt ook een bezoek aan een opleidingscentrum voor imams en ontmoet verschillende migranten. Op zondag 31 maart bezoekt de paus het Centre Rural des Services Sociaux van Temara. Volgt er een ontmoeting met de priesters, vrouwelijke en mannelijke religieuzen, in de kathedraal van Rabat, waar hij ook het Angelus zal bidden. Daarna is er een lunch met het pauselijke entourage. Celebreert hij de heilige mis om 3:15. En daarna volgt er reeds het afscheid van Marokko en keert hij terug naar Rome. We houden u zeker op de hoogte van deze apostolische reis via het programma Radio Vaticaan. En dan rest mij enkel om u van harte te danken voor uw luisteren tijdens dit vooral geschiedkundige overzicht van Marokko en de bijkomende informatie, zeker ook over het heikele punt dus van die godsdienstvrijheid, die er officieel wel zou moeten zijn, maar de praktijk bewijst het tegendeel. We zullen zien of Paus Franciscus dit heikele thema aanhaalt of kiest voor een andere diplomatie. We houden u zeker op de hoogte via het programma Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. U heeft uiteraard nog de Vaticaanse hymne van ons te goed bij wijze van besluit van deze aflevering. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.